Psalm 33. Psalm 33. Ik wil Psalm eerst voorlezen. Jubelt gij, rechtvaardigen, in de Heere. Een lofzang betaamt de oprechten. Looft de Heere met de citer. Psalm zingt hem met de tiensnarige harp. Zingt hem een nieuw lied. Speelt schoon op de snaren onder geschal. Want des Heeren woord is waarachtig. Al zijn werk geschiedt in trouw. Hij heeft gerechtigheid en recht lief. De aarde is vol van de goede tierenheid des Heeren. Door het woord van de Heeren zijn de hemelen gemaakt. Door de adem van zijn mond, al hun Heer. Hij verzamelt het water der zee als een dam. Hij legt watervloeden in schatkamers op. De ganse aarde vrezen voor de Heere. Al de bewoners der wereld moeten voor hem ontzag hebben. Want hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. De Heere verbreekt de raad der volken. Hij verijdelt de gedachten van de natieën. De raad des Heeren houdt eeuwig stand. De gedachten van zijn hart van geslacht tot geslacht. Welzalig het volk welks God de Heere is. De natie die hij zich ten erfdeel koos. De Heer schouwt uit de hemel. Hij slaat alle mensenkinderen gade. Uit zijn woonplaats ziet hij naar alle bewoners van de aarde. Hij die hun aller harten vormt, die alle hun werken doorgrondt. Geen koning wordt behouden door een machtig leger. Geen held wordt gered door geweldige kracht. Het paard faalt ter overwinning en doet niet ontkomen door zijn geweldige sterkte. Zie, des Heeren oog is op hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen om hun ziel van de dood te redden en hen in het leven te houden in hongersnood. Onze ziel wacht op de Heeren, verwacht de Heeren. Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in hem verheugt zich ons hart. Ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goede tierenheid, Heere, zij over ons, gelijk wij op u hopen. Psalm 33 gaan we bekijken deze morgen. Ik heb het een titel gegeven. En dat is ook een beetje een titel met het oog op het nieuwe jaar wat voor ons ligt. 2023. Een nieuw begin vandaag. Vrees God en wacht op God. Vrees God en wacht op God. Het is een weergave van een dichter die een verborgen leven met God heeft gekend. Hij is niet bekend. Zijn naam staat niet vermeld. Maar het zit vol met waarheid. En wat ik wil graag wil doen deze morgen is dat we door de psalm heen lopen. En ik heb het opgedeeld in 4 stukken. Om het een beetje te kunnen behappen. En de eerste 2 punten, dat zijn feiten. Gewoon wat staat. En de derde en de vierde, dat zijn toepassingen. Wat ga ik daarmee doen? Wat voor consequenties heeft dat in mijn dagelijkse leven in dit nieuwe jaar? Het eerste heb ik genoemd de almacht van God. De almacht van God. Toen ik een aantal jaren geleden meeging met een rondreis door Oekraïne, was de reisleider die soms ook bad, maar ook soms niet, want we hadden heel veel contact met Joden daar in die omgeving. En, maar als hij bad, dan noemde hij God de Almachtige. Bijgebleven. Steeds weer, hij had het over de Almachtige. Als hij wat deelde, hij heeft diverse keren gesproken, dan had hij het over de Almachtige. Dat is ons eerste punt, de almacht van God. Deze psalm begint heel bijzonder. Hij begint met een luide jubel. En ja, ik zal zeggen, ik ben vanmorgen niet helemaal in de stemming. Misschien wel, misschien niet. Ik weet niet hoe je nacht geweest is. Ik weet niet waar je woont. Ik weet waar wij zitten, een redelijk rustige plek. Dus we hebben kunnen slapen. Maar het kan best zijn dat ik een slechte nacht heb gehad. En alles wat er rondom je gebeurt kan invloed hebben op je stemming. Maar deze dichter, daar is het anders. En even tussen haakjes, echte aanbidding komt niet uit de lucht vallen. Dat mag duidelijk zijn. Hij begint, vers 1. Jubelt gij rechtsvaardigen in de Heere. Een lofzang betaamt de oprechten. Een lofzang betaamt de oprechten. Gij rechtsvaardigen. Nou, nu moeten we natuurlijk goed lezen. Voor wie, tot wie richt hij zich? Als hij mensen oproept om blij te zijn. En onze broeder Arnold heeft ons opgeroepen om blij te zijn. Door het gedeelte van Filippenzen. Filippenzen 4 vers 4 onder andere. Dan moet er toch wel een reden achter liggen. En we zullen zien in deze psalm dat er stevige argumenten te vinden zijn om wat Arnold deelde, om dat echt toe te passen. Om blij te zijn. Onder alle omstandigheden. Dan zeg ik, dat is nogal wat. Maar het staat er wel. We hebben het kunnen horen vanmorgen. Filippenzen 4 vers 4. Verblijd u in de Heere ten allen tijden en de versen eromheen. De hamvraag is, ben ik een rechtvaardige? Gij rechtvaardigen, de dichter richt zich tot een specifieke groep. Hij richt zich op dat moment niet tot alle mensen, tot een specifieke groep. Wanneer ben ik een rechtvaardige? Wanneer ben je een allerrechtvaardige? Is het tussen God en mij in orde? En denk aan Jesaja 59, waar staat: uw ongerechtigheden, uw zonden zijn het die scheiding brengen tussen u en uw God. En dus is dat een scheiding misschien? Is dat een diepe kloof waar je iets van ervaart? Ik heb dat ervaren in mijn leven, in het verleden. Maar hoe los je dat op? Nou, ik wil één vers lezen uit Romeinen. Romeinen 5 vers 1, daar zegt Paulus iets over rechtvaardig zijn. Wij dan, zegt hij, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Nou, ik weet niet wie allemaal meeluistert met de livestream, maar Paulus richt zich tot mensen die in een gemeente zitten. Wij, zegt hij. Hij schrijft die brief aan de gelovigen in Rome. Wij dan, zegt hij. Dat maakt de zaak al wat duidelijker. Er is dan een soort afbaking. Wij, zegt hij. Maar over hun hoofden heen komt hij ook tot ons. Richt hij zich tot ons. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof. En hij zegt dat met grote stelligheid. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof. Hij zegt, wij zijn rechtvaardigen door Jezus Christus. Dat is rechtvaardig maken. Het enige wat er gebeurd is, Jezus Christus heeft een verklaring uitgegeven. Door zijn voltooide werk. En die verklaring luidt gerechtvaardigd. En mijn naam staat eronder. En Paulus en vele anderen in Rome. En als we in de Heer Jezus geloven, dan staat onze naam daaronder. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof. God ziet ons, ziet op mij dan als een rechtvaardige. Dus als jij, ja, ik zie toch onvolkomenheden. Ik zie nog zonde in mijn leven. Ik zie van alles wat anders moet. Het gaat over je status. Je gedrag is een stap verder. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof. Mag ik een voorbeeld geven? Ik sta verschrikkelijk in de schuld. Ik zit muurvast. Ik heb een negatief saldo op mijn bankrekening van 100.000 euro. Dat gaat niet goed. Ik knijp hem als een dief. Maar ik ontmoet een weldoener. En hij schenkt mij 100.000 euro. Hij maakt het meteen over via zijn iPhone. Dat betekent, mijn schuld is verdwenen. Ik ben dolgelukkig. De volgende dag zie ik die weldoener opnieuw. Ik groet hem heel hartelijk natuurlijk. Maak een praatje met hem. Niet zo moeilijk. Maar wat doet hij? Hij pakt zijn iPhone en hij maakt een tweede gift over. Een tweede schenking. En ik kijk gauw naar mijn bankrekening, op mijn eigen iPhone of smartphone. Mijn mond valt open van verbazing. Een miljoen! Een miljoen! Ik kan springen van vreugde. Nou, dat is wat gebeurd is met rechtvaardig maken. De Heer Jezus stierf om onze zonden te vergeven. Die 100.000 negatief werd nul. Weggewerkt. Maar dan is het nog maar nul. En wat God doet, hij begint vanaf nul. Dat is waar. En hij geeft me daar onze saldo. Een watersaldo. Nou, die zegeningen vind je ook verscholen in deze psalm. Dat heeft Christus gedaan. Dat is reden tot een halleluja stemming. Loof de Heere, gaat de psalmist verder in vers 2. Loof de Heere met de citer. Nou, we hebben al de viool gehoord en het orgel. En loof de Heere met de citer. Psalm zingt hem met de 10-snarige harp. Dus wat doet deze psalmist? Hij haalt er muziekinstrumenten bij. En het moet heel goed zijn, het moet heel mooi zijn. Zingt hem een nieuw lied, speelt schoon op de snaren onder geschal. Het wordt een gejubel. En met misschien wel een trompet, met andere muziekinstrumenten kun je dat ondersteunen en begeleiden. En dat gebeurt hier ook, daar zijn we heel dankbaar om. Zingt hem een nieuw lied. Nou, dat is het begin van de psalm. Dan komt hij met een aantal argumenten. Deze psalm zit heel logisch in elkaar. Ook eenvoudig. Het begint met een vijftal argumenten waar ik even vlug doorheen ga. Hij noemt de onfeilbaarheid van het woord van God. Vers 4. Want des Heren woord is waar. Het is waarachtig. Het is de waarheid. Je hoeft de Bijbel niet te verdedigen. De Bijbel verdedigt zichzelf. Het is levend. Het is krachtig. Het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. In de totale wapenrusting in Efeze 6 zijn het verdedigingswapenen, defensie. Maar er is één wapen dat is aanvallend, offensief. De Christen heeft één wapen dat is aanvallend. Het woord van God. Het zwaard van de geest, dat is ontzagwekkend. De onfeilbaarheid van de Bijbel. De tweede wat ik zie in vers 4, als we doorlezen. Al zijn werk geschiet in trouw. Psalm 33, vers 4. Al zijn werk geschiet in trouw. Dan loop ik tegen de trouw van God aan. En de hele Bijbel staat er vol van. En kijk naar Israël. Kijk naar de diverse gemeenten in de Bijbel. God is trouw. Ik pak er één van tussen. Dat is de gemeente van Korinthe. Dat is niet een modelgemeente. Laten we niet te hoog beginnen. We hebben Efeze ook. Dat noem ik straks nog even. Maar Korinthe. Er valt nogal wat op aan te merken op de gemeente van Korinthe. Dan gaat hij schrijven in 1 Korinthe 1 vers 9. In 1 Korinthe 1 vers 9 schrijft een brief aan deze gemeente met aardig wat moeilijkheden, toestanden en problemen. Waar begint hij mee? 1 Korinthe 1, de inleiding. In vers 9 onder andere. God is getrouw. Dat zegt hij niet tegen een modelgemeente. Dat zegt hij tegen een gemeente waar het niet goed gaat. God is getrouw. Dat is Paulus zijn uitgangspunt. En Paulus klemt zich vast aan de trouw van God. En dan gaat hij schrijven. En zijn hart loopt over. God is getrouw door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Blijkbaar ziet Paulus dingen voor zich liggen, ondanks dat hij die knelpunten ziet liggen, want hij was goed op de hoogte van de situatie van de Korintiërs. Ondanks al die punten kijkt hij er doorheen, kijkt hij erachter, kijkt hij eroverheen en hij ziet Gods plan. Hij ziet Gods wegen, hij ziet God zelf. En dat bepaalt zijn richting. En wat is deze brief niet een zegen geworden voor ons? God is getrouw. En een stukje verder, als hij dan al een behoorlijk aan het schrijven is en een aantal problemen echt al getackled heeft. Hij is nog niet klaar, maar hij heeft er aardig een aantal aangesneden. 1 Korinthe 10, vers 13 zegt: en God is getrouw, zegt hij nog een keer. Hij herhaalt zijn feit. Die niet zal gedogen dat geboven vermogen verzocht wordt. Ik denk aan het nieuwe jaar, wat er op ons afkomt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Vaak zijn wij gericht op de verzoeking en we worden daarmee geconfronteerd. Het komt op ons af en ik weet niet wat dit nieuwe jaar ons gaat brengen. Ik weet niet wat de beproevingen zullen zijn. Ik weet niet hoe God ons wil gaan louteren. Maar ik weet één ding. Je kunt vooruit zien. God heeft de dingen onder controle. En hij beheerst dat geheel. En hij bepaalt de grenzen. Ik noem even snel de Efeziërs. Zo'n fijne gemeente. Zo'n fijne gemeente. Om jaloers op te zijn. Maar zelfs deze fijne gemeente gaat Paulus een brief aan schrijven. En dan geeft hij hun complimenten. Een heleboel complimenten zelfs. Zegeningen die ze allemaal ontvangen hebben. En dan zegt hij bijvoorbeeld in Efeze 1 vers 17. Daarom, zegt hij, houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus. Mooi, hè? Hij hoort van de Efeziërs, die gemeente. En een van de dingen die hij hoort is hun geloof. Ze hebben vertrouwen in God. Hun geloof in de Heer Jezus. En van uw liefde. Tot alle heiligen. Ze zijn niet selectief. Dat is moeilijk, hè? Wij leven in een tijd van veel, laten we eerlijk zijn, verdeeldheid. En het is soms zo moeilijk om niet om gewoon te doen wat Paulus hier schrijft. Een liefde te hebben voor alle heiligen. En niet selectief te worden. We hebben onze gedachten, we hebben onze voorstellingen. We zien de statuten, we zien de tradities, we zien de instituten. We zien alle regeltjes en we zien wat eigenlijk misschien, moet ik zeggen, door mensen opgebouwd is. En we lopen er tegenaan en het lijkt wel of we niet verder meer komen. Wat moet je dan doen? Doen wat deze heiligen deden. Een liefde voor alle heiligen die overstijgend is. Die de grenzen verlegt. Hij kijkt gewoon verder, Paulus. En dan komt het pas. Dan gaat hij, zegt hij, ik hou niet op te danken. Dat vind ik allemaal ontzettend fijn. Geweldig compliment thuis. U gedenkende bij mijn gebeden. Nu gaat hij echt voor ze bidden. En dan moet je zelf maar lezen wat er volgt. Dat is kolossaal. Hij gaat bidden voor deze Efeziërs. Hij ziet dus grenzen die verlegd kunnen worden. Hij ziet dus Gods wegen. Hij ziet Gods plan. En als we zo de Bijbel gaan lezen, meer gaan ontdekken in de Bijbel. Ik ben mijn christelijk leven begonnen met een gesloten Bijbel. En ik heb tegen God gezegd, dit zegt me niets. En God heeft dit boek voor me geopend. En elke dag opnieuw mag deze Bijbel voor me opengaan. Er staan meer punten In deze psalm, terug naar psalm 33. God is rechtvaardig. Dat vind ik in vers 5. God is rechtvaardig. Hij heeft gerechtigheid en recht lief. We hoeven ons geen zorgen te maken. Juridisch komt alles in orde. Volmaakte rechtvaardigheid. Dat hebben we nodig. Het vierde wat ik hier zie liggen. God is goede tieren. En hetzelfde vers. De aarde is vol van de goede tierenheid des Heren. Er zit ook een profetische zin natuurlijk in. Dat we vooruit mogen zien. Maar de goede tierenheid van God is zo bijzonder. De liefde van God, wat we ook lazen bij die Efeziërs. Wat hen dreef. Wat ook Paulus gedreven heeft. Dat verlegt onze grenzen. En tilt ons uit boven onze beperking van ons menselijk niveau. En dan, ik noem dat de vijfde in dit stukje. God de Almachtige Schepper, als we verder lezen. God de Almachtige Schepper. Dat wordt genoemd in vers 6. Door het woord van de Heer. Dat is heel belangrijk. Zijn de hemelen gemaakt. Hoe zijn de hemelen gemaakt? Door het woord. Alles wat geworden is, is door het woord geworden. Lees Johannes 1. Door de adem van zijn mond, al hun heer, het leger der sterren. Dat zegt de NBV, meen ik, hè? Hij verzamelt het water der zee als een dam. Hij legt watervloeden in schatkamers op. En Spurgeon die noemt er ook nog de wolken bij, waar ongelooflijk veel water in zit. Maar het hele stelsel op deze aardbol van de wateren en van ook de wolken is niet te bevatten. De ganse aarde vrezen, zegt hij, voor de Heer. Al de bewoners van de wereld moeten voor hem ontzag hebben. Er is een reden dat ontzag voor God op zijn plaats is. Want hij sprak en het was er. Vers 9. Hij gebood en het stond er. Zo werkt God nog steeds. Als God een woord tot je hart spreekt, dan gebeurt er iets. Er wordt iets geschapen. Nieuw leven soms, de wedergeboorte. En een veranderd leven. En misschien in je eigen leven of in dat mensen die je kent, die de Heer Jezus lief hebben. Door het woord van God wordt ons leven veranderd. Waarom? Hij is de Almachtige Schepper. Zijn geen grenzen, zijn geen beperkingen voor hem. En het is zo moeilijk voor ons om dat te bevatten. Dat kunnen we niet bevatten. Onmogelijk. Het oneindige. Almachtige. Dan kom ik op het tweede punt. Het gaat ook over een eigenschap in feite van God. De alwetendheid van God. God is alwetend. Dat is een feit. Gewoon een feit. Je hoeft er niks te doen. Het enige wat je doet, moet je doen is luisteren en goed opletten wat Gods woord zegt. En dat laten doorwerken in je eigen hart, heel persoonlijk. God heeft alles onder controle. En we leven in een wereld die God de rug heeft toegekeerd. En de plannen die ze ook maken, in alle eerlijkheid, het wordt er niet beter op. Ik zeg niks verkeerds, denk ik. Niets onjuist, denk ik. Het wordt er eerder moeilijker op. Maar welke plannen er ook gemaakt worden, God heeft alles onder controle. Vers 10. God komt tussen beiden, sowieso. De Heere verbreekt de raad van de volken. Hij verijdelt de gedachten van de natiën. Het is onvoorstelbaar wat er gebeurt, wat de natiën beramen. En ze willen Israël op dit moment voor het gerecht dagen. In verband met de westelijke oever. Waarvan een aantal mensen menen dat dat niet toekomt aan Israël. En dat is het gerechtshof in Den Haag. En de VN heeft gestemd over een voorstel. Wat is het? Een plan, iets wat gedaan moet worden. En die is aangenomen met een grote meerderheid. Nederlands heeft niet meegestemd. Wat staat hier? De Heere verbreekt de raad van de volken. Hij verijdelt de gedachten van de natieën. Maar de raad van de Heere houdt eeuwig stand. De gedachten van zijn hart van geslacht tot geslacht. Dan staat er heel onopvallend iets tussen. Welzalig het volk welks God de Heere is. De natie die hij zich ten erfdeel koos. Heel merkwaardig dit vers. Midden in deze psalm. Ik heb maar twee verklaringen ervoor. Dat is Israël, 1. En 2, de gemeente. En ik zeg iets anders als 1 Peter zegt. Gods volk en niet Gods volk. Dat is de gemeente. Het staat er letterlijk in 1 Peter 2. Gods volk en niet Gods volk. U eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, zegt 1 Peter 2 vers 10. Eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Er is een ander volk, te midden van de volken, de gemeente. Onzichtbaar, maar heel reëel aanwezig, wereldwijd. Naast het oude volk Israël, wat teruggekeerd is inmiddels. En waar God een plan mee heeft. En de belofte is deze, welzalig het volk, welks God de Heer is. Er moet nog veel veranderen in Israël, dat weten we. Maar God is bezig. De natie die hij zich ten erfdeel koos. Er moet nog veel veranderen wat de gemeente betreft. Er moet nog veel dingen, moet God doen. Hij is nog niet klaar. Het is de gemeente in wording. Maar, wat een belofte. Welzalig om erbij te behoren. Het derde heb ik genoemd, dat is mijn eerste toepassing. Vrees God. Versen 16 tot 19. Vrees God. Geen koning. Even kijken hoor. Ik ga iets te snel. Vers 13 lezen we eerst. De Heer schouwt uit de hemel. Hij slaat alle mensenkinderen gade. Uit zijn woonplaats ziet hij naar alle bewoners der aarde. Dat is de alwetendheid van God. God is op de hoogte. En het is zo moeilijk om voor te stellen dat God alwetend is. Dat is onmogelijk. Dat kan helemaal niet. Maar het is wel zo. En als je over na gaat denken en tot je door laat dringen, dan heeft dat heerlijke gevolgen. Hij die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt. Dan komen we in vers 16. Geen koning wordt behouden door een machtig leger. Geen held wordt gered door geweldige kracht. Het paard faalt ter overwinning en doet niet ontkomen door zijn geweldige sterkte. Als mensen hebben we geweldige middelen. In het verleden werden oorlogen gevoerd met een massa paarden. Hele veldslagen. Lees de geschiedenis maar. Indrukwekkend. Tegenwoordig staat ons nog meer ter beschikking. Tanks, vliegtuigen, drones, raketten. Maar het principe van vers 16 is tijdloos. Denk aan de doortocht van de Schelzee. Wat gebeurde er met de Schelzee? Het paard en zijn ruiter stortten in de zee. Dat geweldige leger van Farao, het meest modern van zijn tijd, werd verzwolgen in het water. Wat denk je van de middelen die we in onze eeuw ter beschikking hebben? Als God ingrijpt. Ze hebben geen schijn van kans. Ik denk aan de voorval van Jozua in het noorden van Israël. Dat heel veel mensen misschien minder kennen. Daar heb je een plek, de Hazor. Die kun je bezoeken. Er zijn een paar heuvels die nog steeds bestaan met de ruïnes van het koninkrijk van Hazor. En deze Hazor die trok op met bondgenoten tegen Israël. Dat was onder Jozua. En deze Israëlieten gingen te voet. Hadden geen paarden. Maar die vijanden, staat er geschreven, Jozua 11 vers 4, met zeer veel paarden en strijdwagens. Nou, vergelijk het maar met de middelen in onze tijd. Lopende Israëlieten. En dan komen ze aan met die wagens aan, met die strijdwagens. Ze zijn toch kansloos. Dit Hazorpact, zo noem ik het even, dit Hazorpact werd totaal vernietigd, werd verslagen door deze Israëlieten te voet. God werkt via gewone middelen. Wat was hun geheim? Vers 18. Zie, des Heeren oog is op hen die hem vrezen. Die op zijn goede tierenheid hopen. Om hun ziel van de dood te redden. Om hen in het leven te houden. In hongersnood. Dan mijn laatste punt. Ook een toepassing. Wacht op God. Toepassing voor deze psalm. De psalm gaat naar een eind. Hij gaat het afronden. En hij komt tot hele praktische conclusies. In vers 20 zegt de psalmist, de dichter. Onze ziel, zegt hij, en hij maakt het heel persoonlijk. Wacht op de Heere, staat er letterlijk in de King James. En bij mijn vertaling staat, verwacht de Heere. Onze ziel wacht op de Heere. Hij is onze hulp en ons schild. Hoe gaan we het nieuwe jaar in? Onze ziel wacht op de Heere. Hij is onze hulp en ons schild. Vers 21 zegt, ja, in hem verheugt, Filippenzen 4, vers 4, komt binnen boven. In hem verheugt zich ons hart. Met blijdschap gaan we het nieuwe jaar tegemoet. Ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Blij en in vertrouwen. Vers 22. Uw goede tierenheid, Heere, zij over ons. We zijn zo afhankelijk van hem. Gelijk we hopen. Gelijk we vertrouwen. De goede tierenheid van God zit heel dicht bij de liefde van God. Maar dat maakt nou net het verschil. Mijn advies, ons advies. In 2023, het advies van de dichter, laat ik het zo stellen. Vrees God en wacht op God. Amen.